Zo. Goedemorgen, broeders en zusters. Als u uw Bijbel bij u heeft, zou ik samen met u de Bijbel willen openslaan. Ik heb aangegeven dat ter voorbereiding we het boek Koningen zouden openslaan. 1 Koningen, hoofdstuk 17 tot en met 19 en misschien ook nog wel 22. Maar ik denk dat het goed is als we beginnen om te starten bij Lucas, hoofdstuk 24, vers 27. En misschien voor een klein beetje context, dat is het verhaal van de Emmausgangers, die verslagen eigenlijk naar Emmaus liepen. En op het moment dat ze verslagen waren, verscheen de Heer Jezus Christus bij hen. En als de Heer Jezus Christus bij hen is, dan zien we dat de Heer Jezus Christus vanuit Mozes en al de profeten uitlegde wat in al de geschriften over hem geschreven stond. En dit is, dankjewel, dit is heel belangrijk. Als we gaan nadenken over Elia. Want als we over de profeet Elia nadenken en we zien, we kunnen de Heer Jezus Christus hier niet in ontdekken, dan zijn we eigenlijk verkeerd bezig. De Heer Jezus Christus, zoals dat hier ook staat, staat eigenlijk op elke pagina van het Oude Testament. Door afschaduwingen en door typebeelden laat de Heer Jezus Christus zichzelf steeds duidelijker zien. En de eerste keer dat de Heer Jezus Christus zich laat zien, de Christus zich laat zien, is in het boek Genesis hoofdstuk 3. En in Genesis hoofdstuk 3 staat dat er een vloek wordt uitgesproken nadat Adam en Eva hebben gezondigd. De moederbelofte. En in de moederbelofte, daar staat eigenlijk dat er een vloek wordt uitgesproken over de slang. Er zal uit de zaad van een vrouw, zal er een man geboren worden die in staat is om de kop van de slang te vermorselen. En hij zelf zal bij de hiel vermorseld worden. Er zal ook een zaad zijn dat tegen deze Messias gaat vechten. En dat zien we eigenlijk door de gehele Bijbel heen. We zien eigenlijk dat de Bijbel laat zien dat de Christus moest komen. En op het moment dat de eerste belofte gedaan wordt aan de mensheid, dan is dat eigenlijk als een blanco vlak waarbij er een schets gemaakt wordt. En die schets of die tekening die wordt steeds duidelijker naarmate we meer te weten komen over Gods plan. En wat we echt werkelijk goed moeten weten is dat de mensheid uit koers is geraakt. En de mensheid heeft van zichzelf ook geen kracht om tot God te komen. Het is God die door de zinnenbeelden en afschaduwingen, door het hele Oude Testament laat zien wat God ervoor heeft om mensen die leven in een gevallen wereld en onderweg zijn om vernietigd te worden te redden. De Bijbel gaat dan in eerste instantie ook niet over de mens. De Bijbel gaat over Gods plan die hij verwezenlijkt door de Messias Jezus Christus, waarbij Jezus Christus geboren moet worden uit een volk dat God verkiest. Hij kiest eerst Adam en sluit een verbond. En we zien al gelijk dat dat zaad tegenwerkt als Abel wordt gedood. Er moet dan een nieuwe lijn ontstaan. En als die nieuwe lijn uiteindelijk is ontstaan door Zet, dan begint het volk de naam van de Heere weer aan te roepen. Maar zelfs in die geslachtslijn van Zet, dat zien we ook in Genesis 6, vers vele theologen die zijn daarmee eens, anderen hebben een andere kijk erop. Maar dat die geslachtslijn van Seth wordt verdoezeld. En dan blijft er uiteindelijk één man over, Noah, die rechtvaardig is voor God. En daarmee gaat God verder. Hij geeft het verbond aan Noah. En zo gaat dat steeds verder. En dan komt dat verbond bij Abraham. En dan gaat dat steeds verder. En dan gaat dat verbond over naar Mozes. En iedere keer wordt het plaatje waar God zijn verlossingsplan doorheen werkt duidelijker voor de mensheid. En na Mozes staat er een volk op die verovert het Kanaan, het beloofde land van God. En als het beloofde land van God eindelijk veroverd is, dan zien we een cyclus ontstaan. Iedere keer probeert de mensheid God te dienen. Het lukt niet. De mensheid loopt er van weg. God die laat een redder of een richter opstaan. En uiteindelijk gaat het land of het volk weer de Heere aanroepen. En het land wordt gered. En die cyclus zie je tot het hele Oude Testament steeds terugkomen. Je kan bijna zeggen een vicieuze cirkel. En dat laat zien, want het volk van Israël is niet beter dan ons. Het volk van Israël representeert de mensheid en het volk van Israël laat zien dat er geen één mens goed is en bij God wil blijven. Het is God die de mens moet redden, maar de mens kan vanuit zichzelf niets doen. Het plaatje van de Bijbel. We hebben een Messias nodig. We hebben een verlosser nodig die onszelf niet alleen maar verlost van de zonde, maar ons ook de kracht geeft om boven de zonde uit te leven en te leven met een verlangen om God te dienen. Als wij niet geloven in die Messias, als wij die Messias niet kennen, dan ben je gedoemd om te mislukken. Dat zegt de Bijbel. We zijn door de zonde vol uit koers geraakt en hebben voor ons niet de kracht om ons van richting toe te doen veranderen. Wij mensen kunnen ons vergelijken met een planeet die uit zijn baan is geraakt en nu met een gigantische snelheid richting de zon aangaat om uiteindelijk verbrand te worden. De Bijbel spreekt erover. 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag van de Heere zal net zo onverwachts komen als een dief in de nacht. Op die dag zal de hemel dreunend verdwijnen. Alles waaruit de aarde bestaat en alles wat op de aarde is gedaan zal verbranden. Ja, er zijn mensen die zich echt heel erg druk maken over de opwarming van de aarde. En het is goed om als christen een goede rentmeester te zijn van de aarde. Maar aan de andere kant moeten we ook weten dat het lot voor deze aarde vaststaat. Een mens kan niet wegvliegen van de aarde en zijn lot niet ondergaan. Hij moet weggenomen worden door de Messias om uiteindelijk zelf niet verbrand te worden. Dat zegt de Bijbel. En daarom is het zo belangrijk, als we naar het Oude Testament kijken en als we naar Elia gaan kijken, dan moeten we weten dat Elia eigenlijk een typebeeld is van de Heer Jezus Christus. En zonder dat we de Heer Jezus Christus kunnen zien op elke pagina van de Bijbel, slaan we ons doel mis. Spurgeon zei het. Op elke pagina van de Bijbel is de Heer Jezus te zien. En iedere keer wanneer hij de Bijbel opensloeg, dan zeiden die teksten als het ware, preek mij, preek mij, preek mij. Want we kunnen Christus uit elke pagina van de Bijbel halen. En als we zo naar het boek van Elia en de zeggen, het evangelie naar Elia. Het evangelie volgens Elia. En wat ik ook wil zeggen, als u de Bijbel leest en u zelf in het verhaal wil betrekken, hè, net zoals het welvaartsevangelie, hè, die het verhaal van de Bijbel trekt naar zichzelf. En vooral de manier zoekt hoe God ons helpt om zoveel mogelijk zegeningen te ontvangen die Jezus voor ons heeft verdiend, dan zijn we verkeerd bezig. Maar ook, is de Bijbel geen boek om ons te leren hoe we als David tegen reuzen in ons leven moeten vechten. Het gaat niet om de moed van David en dat we net als David dapper moeten zijn. Als we dat doen, slaan we de plank mis. Missen we Christus in het geheel en prediken we moraliteit. Nee, ook David is het typebeeld van Christus die de kop van de slang heeft vermorseld, zoals David de kop van Goliath heeft vermorseld. Het Oude Testament heeft als doel Christus te verklaren en aan te kondigen. Christus staat vanaf Genesis 3 tot Openbaringen 22 in de spotlights. Hij is de koning die belooft. Hij is de koning die kwam. Hij is de koning die redt. Hij is de koning die troost, die uitzendt en de koning die terugkomt. God gaat met Adam een verbond aan om het te herstellen en de contouren van het reddingsplan worden naarmate de Bijbel dichter bij de geboorte van de Heer Jezus komt steeds duidelijker. Het verbond van Adam, Noah, Mozes en David. En aan koning David wordt beloofd dat God door zijn geslachtslijn een koning zal laten komen die voor altijd aan de macht blijft. Het Davidische verbond. En als we onze Bijbel openslaan, dan kunnen we beginnen bij 1 Koningen 17. En dan zien we dat het volk diep in verval is geraakt. Het is eigenlijk hopeloos. Het koninkrijk is gesplitst tussen de koning van het tienstammenrijk Agab en de koning van het tweestammenrijk Asa. We lezen ook in de voorgaande hoofdstukken dat de koningen die regeren over het tienstammenrijk steeds slechter en slechter werden. Er was een successie van verschillende koningen die steeds slechter gingen handelen in de ogen van God. We kunnen dat lezen in 1 Koningen 16, vers 25. Omri deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij deed meer kwaad dan allen die er voor hem geweest waren. En van zijn opvolger Agab staat er geschreven in vers 13. Agab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Meer dan allen die er voor hem geweest waren. De ware religie was op sterven na dood. En het volk Israël was de goden achterna gegaan die de omliggende landen vereerden. Ondanks de waarschuwingen vanuit het boek Deuteronomium luistert het volk niet naar God. En dan zien we dat God Elia doet opstaan die in een buitengewone tijd buitengewone wonderen doet. En gemeente, buitengewone wonderen zien we in drie bijzondere tijden in de Bijbel voorkomen. Verder niet. We zien buitengewone wonderen voorkomen in de dagen van Mozes en Joshua. En dan gaat er een hele tijd overheen. En dan zien we buitengewone wonderen voorkomen in de dagen van Elia en Elisa. En dan gaat er weer een hele tijd overheen. En dan zien we buitengewone wonderen in het leven van de Heer Jezus Christus en zijn apostelen. Het waren in de tijd van Elia afgoden die men zag als goden die voor vruchtbaarheid moesten zorgen. Het was de clash tussen Javé en de Baal. Baal Hadad, de Heer van de regen en de donder. En Baal Nut, de Heer van de dood. Het centrale thema van dit Bijbelgedeelte, waarin Elia, maar ook Elisa in voorkomt, is dat alleen Jahwe kan zorgen voor leven, vruchtbaarheid en droogte. Maar kunt u zich voorstellen hoe Elisa zich voelde? Een man die in God gelooft. En overal waar hij om zich heen kijkt, is er afgoderij. De God die vruchtbaarheid en vreugde geeft, wordt niet meer geloofd. Maar mensen zijn stinkgoden achterna gegaan die bestaan uit hout en verf. Het moet voor Elia een pijnlijk tafereel zijn geweest. En dan is mijn vraag. Heeft u dat ook? Want ons land is niet minder ver afgedwaald dan het volk van Israël in de tijd van Elia. heb het zelf pas meegemaakt. Ik ging met Angelina, Gabi en mijn gezin gingen we naar Amsterdam naar het Marto Museum. Maar het was op een zaterdag, tijdens de Gay Pride. En we wisten het niet. Dus we gingen naar het Marto Museum en onderweg zaten we elkaar, af en toe kneepen we elkaar in de handen en keken we elkaar raar aan. Want we zagen allemaal verschillende gladiatoren langslopen en mensen in met allerlei vreemde kleren. En uitspattingen. En toen we eenmaal van het museum kwamen, toen zijn we in de auto gestapt. Hey, ik ben zelf een voorstander dat we niet op zulke plekken moeten zijn, want daar zal de toren van God als eerste raken. Dus we zijn snel weggegaan. Maar op het moment dat we weggingen en we reden langs de dam, zagen we een klein Antilliaans vrouwtje in de drukte prediken dat Jezus redt en dat mensen zich moeten bekeren. En we wilden werken samen met deze vrouw. We wilden daar gaan staan, maar aan de andere kant dachten we ook aan de veiligheid van de kinderen. Dus we zijn doorgereden. Maar op het moment dat we doorreden, zagen we een hele horde mensen lopen naar een bepaalde plek. Misschien wel 1000 mensen die uiteindelijk allemaal liepen zoals schapen lopen naar de slagbank. En de tranen begonnen over mijn wangen te biggelen. Hoe is dat met ons? Zien we nog dat we in een leven, in een wereld, in een land van afgoderij leven? Als we het woord van God niet op zijn scherps horen, broeders en zusters, worden we immuun voor de wereld. We bouwen wereldse weerstand op en de wereld maakt ons dan niet meer misselijk. Als we kijken naar wat de wereld kijkt, kleden zoals de wereld zich kleedt en lachen waarom de wereld lacht, kunnen we immuun raken en de zaken niet meer door de ogen van God bekijken. De wereld moet voor ons zijn als iemand die voor het eerst een sigaret inhaleert. Het moet zo vies smaken dat we ervan kotsen en tegen onszelf zullen zeggen dat we dit voor niemand willen. In hoofdstuk 17 vers 1 begint de bediening van Elia en laat koning Ahab zien dat hij en zijn volk waarover hij is aangesteld zich moet bekeren en moet gaan vertrouwen in Yahweh. Hoofdstuk 17 vers 1. En als straf laat God de 3,5 jaar niet regenen. God straft om zijn volk altijd tot inkeer te laten komen. Om zijn volk altijd goed erover na te laten denken. En om het volk te laten inzien dat ze niet goed bezig zijn. Straf is ook een voorafschaduwing van de hel. Als we de consequenties van ons handelen niet gaan inzien en Jezus Christus niet erkennen als de enige manier om niet in de hel te belanden, is de rechtvaardige straf van God onomkoombaar. Onomkeerbaar. Straf is dus een vorm van barmhartigheid. God is barmhartig als hij ons straft. De Bijbel zegt het ook in Hebreeën 12 vers 1. Als God jou niet kastijdt, ben jij zijn zoon niet. Maar ik merk dat er tegenwoordig een groep bestaat die tegen straffen is. Maar als wij niet straffen, dan zijn wij onverschillig en liefdeloos. Als u een ouder bent, is het straffen van kinderen alleen maar goed om ze tot inkeer te laten komen. Zodra straf een reactie is van je eigen irritatie, mist het zijn doel en is het een valse reflectie van het evangelie. Laten we teruggaan naar de tekst. Het volk van Israël was vol ongeloof en mengde de Joodse wijze van godsdienst met de afgoderij van de Baal. Je kunt het een beetje zien als de late middeleeuwen waarin het katholicisme totaal vermengd was met het heidendom. We zien dit ongeloof van het volk in de dagen van Elia heel duidelijk in 1 Koningen 7 vers 17 vers 7 tot 14. In het gedeelte van de weduwe bij Sarfat. Sarfat was een plaats die niet bij Israël hoorde. En toch week Elia uit naar de heidenen. We kunnen dat weten, dat Israël ongelovig was. Omdat we dat lezen in de uitspraak van de Heer Jezus in Lucas 4 vers 25. Er waren veel vrouwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over het land en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar de weduwe Sarfat bij Sion, naar een vrouw, een weduwe. Het ongeloof van de Israëlieten was zodanig dat God de mensen en zelfs de weduwe in hongersnood niet hielp vanwege hun ongeloof. De profetie van Jesaja 65 vers 1 zien we in dit Bijbelgedeelte in vervulling gaan. De goedheid van God door naar mensen te gaan die hem niet eens willen kennen. Ik ben gevonden van hen die niet naar mij vroegen. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot een volk dat naar mijn naam niet genoemd is. Maar ondanks dat Elia bij de weduwe aanwezig is en God haar gezin voorziet in eten, gebeurt er iets vreselijks. De zoon van de weduwe gaat dood. En daar zien we voor het eerst de clash tussen Yahweh en de Baal-mot, de god van de dood. Elia gaat tot 3 maal toe op de dode zoon liggen en de zoon komt tot leven. Dit Bijbelgedeelte laat ons zien dat alleen Yahweh de gever is van het leven en de overwinnaar is van de dood. Het is Elia die als afschaduwing van de Heer Jezus als rein mens de onreine zoon omarmt en rein maakt. Jezus is anders dan andere mensen. Jezus is heilig en niet als de wereld. Als wij een rekensom maken en wij zeggen heilig maal onheilig, dan komt er bij ons onheilig uit. Maar als Jezus de rekensom maakt, heilig plus onheilig maal onheilig, dan komt er heilig uit. Degene die Christus aanraakt, wordt rein. Dat zien we ook bij de Melaatse man in de evangelie, of bij de bloedvloeiende vrouw. Maar net zoals Jezus bij de Melaatse man. Ja. Misschien heeft u een geestelijk dode zoon of dochter of een dode man of vrouw. Als uw kinderen de Heer Jezus Christus nog niet kennen, dan zijn uw kinderen volgens de Bijbel dood. Hoe goed ze ook uitblinken in hun werk op school. En kunnen we vanuit dit Bijbelgedeelte zien dat we God nodig hebben om ze levend te maken. Als we begrijpen wie wij zijn, kunnen we onszelf verplaatsen in die dode zoon die daar ligt en de eeuwige dood verdient, omdat deze zoon net als alle mensen niets anders wil doen dan God ongehoorzaam zijn. En aan de andere kant zien we Elia als afschaduwing van Christus, die bereid is om het onreine rein te maken door één te worden met ons. Jezus gaat pas echt een rol spelen als we begrijpen in wat voor toestand wij als mensenras verzeild zijn geraakt. Er is geen enkele gebeurtenis die een donkere schaduw heeft geplaatst over de mensheid dan de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. De ongehoorzaamheid heeft ervoor gezorgd dat wij als mensenras een heilig en rechtvaardige God hebben ingewisseld en plaats hebben gemaakt voor onszelf. Beleidschap en vrede met God hebben sinds de zondeval plaatsgemaakt voor schuld, schaamte, ziekte, dood, lust, onbegrip, pijn en verdriet. In plaats dat we erkennen dat we ook zelf hier schuldig aan zijn, zijn we ook nog vaak bezig om de ander de schuld te geven van iets wat we zelf fout hebben gedaan. He? Net zoals Adam. Het is die vrouw die u mij heeft gegeven. Het centraal stellen van onszelf en onszelf het belangrijkst vinden is de menselijke afgod van alle eeuwen. Om de woorden van de overleden dominee Ezinga te gebruiken. De socioloog van vandaag zegt, het ligt aan je opvoeding. En de psycholoog zegt, het ligt aan je omgeving. Maar de God van de Bijbel zegt, het ligt aan jouw hart. En dat hart is niet de kloppende spier.
Als jij leest in de Bijbel over, ja, je hart, dan is dat niet die kloppende spier, maar dan is dat de manier van denken. De manier van denken van de mens is verduisterd door de zondeval. Het lamp, de licht is niet meer aan. Het enige wat wij kunnen doen is van het licht lopen zoals een mot altijd in het donker wil blijven. Zoals een gloeilamp die kapot is. Je kan hem inschroeven. Je kan hem zelfs aan de elektriciteit inschakelen. Maar hij zal geen licht geven. Je hart moet veranderen. Je moet getransformeerd worden. En dat kan alleen door deze Messias die aangekondigd wordt in de gehele Bijbel. Van Genesis tot Openbaringen. We zijn als mens zo zodanig diep gevallen dat we God nodig hebben om ons eruit te redden. Het is zelfs zo erg dat we vanuit onszelf niet eens naar God terug willen. We zien vanuit dit stuk dat God goed is en dat wij als mensen van nature net zo dood en nutteloos zijn als de zoon van de weduwe. Maar dat we in Gods ogen waardevol genoeg zijn doordat Hij alleen ons levend maakt met zijn geest. We lezen in hoofdstuk 18 opnieuw een clash tussen Yahweh en de Baal Hadad, de heer van de donder, wat uitmondt in een landelijke opwekking. We lezen in vers 21. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Of hoe lang hinkt je nog op krukken? Hoe lang ben je nog aan het aarzelen? En deze vraag is voor sommigen die hier vandaag zitten net zo relevant. Elia kan het ook zo zeggen. Wanneer ga jij nu echt een keus maken? Wanneer stop jij met die onzin? Als je weet dat je God hoort te dienen, maar aan de andere kant volop in de wereld bezig bent. Als God jou nu al jouw internetverkeer van de afgelopen vakantieperiode hier op dit scherm achter mij zou projecteren. Zou je hier dan nog zo ontspannen kunnen zitten? Leven we heilig voor Gods aangezicht, broeders en zusters? En kan iedereen onze telefoongeschiedenis bekijken, zodat we met David kunnen zeggen, zoek en doorgrond mij en gij vindt niets. Hoe lang hink jij nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als de Baal God is, volg hem. Ik hoor iemand zeggen, maar ik ben er nog niet klaar voor. Dan wil ik tegen je zeggen dat je er nooit klaar voor zult zijn. Dan heb je nog niet begrepen dat je met de snelheid van een raket richting de hel aan het gaan bent en je niet precies weet wanneer je daaraan komt. De Bijbel zegt dat wanneer je het inziet, dat je moet reageren. Nu is de tijd des welbehagens. Nu is de tijd des heils. Het beeld van Elia op de Karmel is een van de boeiendste tekstgedeeltes uit de Bijbel. 450 priesters van Baal hebben een wedstrijd met Elia. Welke God nu de ware God is die aanbeden behoort te worden? De 450 priesters mogen eerst en gingen zo ver dat ze in geestvervoering raakten. Lees het maar. 1 Koningen 18, vers 28 en 29. Ze riepen met luide stem en kerfden hun lichaam naar hun wijze van doen, met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten. Tot de tijd van het brengen van het avondoffer. We zien hier dat mensen helemaal op kunnen gaan in hun emotie, maar dat er niets bij zit van God. Niets bij zit van Gods geest. Als je maar lang genoeg zingt, als je maar lang genoeg schreeuwt of beweegt, kun je zo emotioneel worden dat je lichaam gaat trillen, schudden of dat je zelf flauw valt. Maar daar heeft Gods geest vaak niets mee te maken. Het is dus ook gevaarlijk om af te gaan op de uiterlijke kenmerken. Maar de Baalpriesters hebben hun kans gehad en er gebeurde niets. En dan komt Elia. Het altaar is omvergeworpen. De afgoderij viert hoogtijd. En er is geen plaats voor God. Het altaar van Yahweh ligt er verslagen bij. Het altaar van Yahweh ligt er verslagen bij. Zoals een bokser knock-out is geslagen en niet meer opstaat. Zo erg is er op dat moment. Er is geen altaar op de berg Karmel. De altaren zijn alleen voor de God van de Baal, de Astartes. Ja, een God die ervoor zorgt dat jonge baby's door het vuur gaan, vermoord worden, om deze God maar te aanbidden, zodat er regen komt. Ze hebben het waarschijnlijk gedaan, maar er is tot nu toe niks gekomen. Maar Elia herstelt het altaar van de Heere. Het herstellen van het altaar is een van de indrukwekkendste stukken van de Bijbel waarin we onszelf dagelijks kunnen toetsen of we in het geloof zijn. Als u leest de versen 30 tot 33, dan zien we dat Elia 4 stappen onderneemt. 4 stappen. Ten eerste, hij roept iedereen bij elkaar. 1 Koningen 18 vers 30. Ten tweede, hij herstelt het altaar die omvergeworpen was. 1 Koningen 18 vers 30. Ten derde, hij gaat aandachtig om met het offer. 1 Koningen 18 vers 33. En ten vierde, hij bidt in volste vertrouwen dat de Heere zal antwoorden. 1 Koningen 18 vers 36. Ter ere van God de Vader. Mijn lieve vrienden. Als je hier bent en je voelt je slap en wellicht schuldig en erkent dat je altaar is afgebroken, dat God niet meer de eerste plaats heeft in je leven, maar dat er momenteel zaken zijn die je doelbewust voor God hebt gesteld. En dat kan van alles zijn. Maar voornamelijk dat we zoveel meer tijd geven aan andere zaken dan de Heere zelf en niet serieus van Gods genademiddelen gebruik maken. Het studeren van Gods woord. Gebed. Nachtwakers. Vasten. Noem maar op. Dan meen je God vruchtig te zijn, maar de kracht van God ben je aan het verloochenen. Hier prediken we geen tiende. Maar als je tiende wil geven, geef dan je dagelijkse tiende door 10% van je tijd met God door te brengen. Niet voor God in de bediening, weet je wel. Ja, dan zijn we er zo. Want we houden van kletsen en praten. Maar met God. In je binnenkamer. Hem zoeken. Mijn broeder. Ik hoor iemand zeggen. Ja, maar ik heb een druk gezin, broeder. Weet je hoe vroeg ik dan uit bed moet? Als je hier zit en je wilt echt opnieuw beginnen, kom dan bidden naar de nachtwakers. Zorg ervoor dat je ieder jaar tenminste het Nieuwe Testament 2 keer leest. Toen ik voetbalde en tenniste, trainden we 4 keer in de week. En we hadden 1 dag hadden we een wedstrijd. Voor een vergankelijke beker om te winnen aan het einde van het seizoen. Maar wij gaan voor het eeuwig leven. Als vervolging komt, moeten we gehard zijn, de wereld haten en bereid zijn om te sterven voor Jezus. Dat kan alleen als je in een geestelijke conditie bent en blijft. Paulus zegt, wees mijn navolger zoals Christus navolg. En Jezus zegt, een ieder die mij wil volgen moet zijn kruis opnemen en zichzelf verloochenen. We zijn geroepen om soldaten te zijn in het leger van Christus en de zonde te elimineren in ons leven. Door 1. Samen het altaar te herstellen. Vaders, herstel het altaar in je huis door toe te geven dat je fouten maakt. Jouw zonde openlijk beleid. En smeek of je gezin tot de jongste tellig aan toe om iedere avond het avondoffer van de Heere te gedenken in huisaanbidding. En jij jongeren, maar ook ouderen, als je hier zit en je komt niet los van games of wat niet meer zij op het internet of andere zaken, herstel het altaar door erover te praten. Je hoeft je hier niet voor te schamen. Het huis, de mensen die je hier ziet, die bestaat uit 75% uit mensen die afkomstig zijn uit gebroken gezinnen. We zijn allemaal gebroken. Je hoeft je niet te schamen. Het huis van God is een huis waar je mag komen met al je problemen en struggles, omdat we weten dat de Heere is, in staat is om je innerlijk te genezen. Maar vooral de afgod van deze eeuw. Pornografie. 95% van de jongeren is hoekt. Maar jongeren, als je hier zit, ouderen ook, als je problemen hebt met pornografie, laat me je dan dit verhaal vertellen. Er was eens een koning met veel zonen. Die vochten tegen een draak die vaak vuur kwam spuwen op de stad. Hierdoor werden er veel mensen gedood. En de koning met zijn zonen ging dagelijks op pad om deze draak te doden. En een avond was een van de zonen alleen en hoorde zijn naam fluisteren. Hij ging erachteraan en zag daar achter een struik de draak liggen die zei, maak je niet druk. Ik doe je niets. Ik wil alleen een vriendje of vriendinnetje om mee te spelen. Kom maar op mijn rug zitten. Dan laat ik je zien dat ik helemaal niet gevaarlijk ben. De zoon ging op de rug van de draak zitten. En inderdaad, de draak vloog hoog in de lucht. En het was een fantastisch uitzicht, hoog boven iedereen uit. Het was het mooiste wat de jongen ooit had gezien. De jongen vond het zo geweldig dat hij iedere avond naar de draak toe ging om samen met de draak te vliegen. Maar elke keer, wanneer hij klaar was van de vlucht, merkte hij dat hij steeds meer op de draak ging lijken. Hij kreeg schubben op zijn handen, armen en benen. Hij begon zich overdag te verstoppen voor zijn familie en moest zich steeds meer en meer gaan bedekken tot hij uiteindelijk overdag geheel van zijn omgeving afgesloten werd, om maar niet ontdekt te worden. Maar hij kon de verleiding om naar de draak te gaan, maar niet wederstaan. Op een avond klom hij weer op de rug van de draak. En terwijl hij door de vlucht vloog, opende de draak ineens een aanval op zijn dorp. Hij zag hoe kleine kinderen gedood werden. En hij werd gezien door verschillende inwoners van de stad. De volgende dag moest hij bij zijn vader de koning komen. Zijn broers wilden hem verbannen. Maar zijn vader wilde eerst naar hem luisteren. Eerst ontkende hij, maar daarna trokken ze zijn handschoenen en zijn broek uit en er kwam een staart tevoorschijn. Hij was op een draak gaan lijken. Hij biechtte alles op en schaamde zich zo dat hij zijn verraden had. Maar zijn vader kwam bij hem en riep in de zaal wie er nog meer besmet was geraakt met de draak. En één voor één kwamen de broers en verschillende burgers van de stad naar voren. Waarbij de vader zei, nu we allemaal weten hoe zwak we alleen zijn, kunnen we gaan leren om samen te vechten en elkaar voor de draak te beschermen. Mijn lieve vrienden en vriendinnen, God openbaart zichzelf door zwakheid. Als je erkent dat je besmet bent en weet dat je niet de enige bent, neem dan de stap zodat we de geest van pornografie in deze gemeente kunnen overwinnen. En je met vallen en opstaan een proces van heiliging kan starten. Ik wil echt tegen je zeggen, hey, als je hier verslaafd bent aan pornografie, en dat is ongetwijfeld zo. Er zijn mensen hier die verslaafd zijn. Als je verslaafd bent, dan wil ik tegen je zeggen, broeder en zuster, je bent nog steeds een broeder. Maar je hebt nodig dat je door de gemeente verlost wordt, zoals Lazarus van zijn doeken verlost werd toen de Heer hem opwekte uit de dood. Maar als je het geheim blijft houden, als je ziet dat je niet loskomt, dan ben je ook een infectie voor de gemeente. Dus ik wil je echt oproepen. Kom langs. Kom naar voren. Kondig het aan. Het maakt niet uit hoe oud of jong je bent.
Maar dit moet bevochten worden in de gemeente. Net zoals de zonen van de koning deze draak bevochten. Nou, ten tweede, Elia herstelt het altaar dat omvergeworpen was. Elia zorgt ervoor dat God weer een plaats krijgt op de berg Karmel. En zo is het belangrijk dat wij naar de Heere belijden dat hij alles weer de eerste plaats krijgt in ons leven. Belijden betekent te zeggen wat God ervan vindt en erkennen dat je tegenover God verkeerd hebt gehandeld. Dat is belijden. En ten derde, hij gaat aandachtig om met het offer. Hij geeft het offer de ereplaats op het altaar. Het offer op het altaar is altijd het typebeeld van Christus. Christus behoort onze centrale punt te zijn op het altaar. En alles wat we daar omheen doen, moet gedaan zijn voor hem. Christus is als het ware 3 uur... Oh, ik hoop dat u dit principe mee wilt nemen naar uw eigen huis, als u erkent dat de altaren in uw huis omvergeworpen zijn. Er wordt niet dagelijks meer tijd genomen om met het gezin de Bijbel te bestuderen, te zingen en dagelijks samen te bidden. De altaren zijn in menig huis afgebroken door wereldgelijkvormigheid. Terwijl de Heere een God is van generaties, waarbij wij als ouders de plicht hebben om het familiealtaar en de huisgodsdienst in ere te houden. Ik heb een boek bij me, Voor zijn aangezicht, een handreiking voor huisgodsdienst vandaag. Ik ga het straks, ik zeg, leg het gelijk, u kunt het inkijken, niet meenemen, inkijken. Ja, dan kunt u het bestellen. Maar het is belangrijk ook om boeken te lezen hoe wij de Heere kunnen dienen. Op de manier zoals dat in de kerkgeschiedenis altijd is voorgekomen. Nou, als u dit erkent en herkent, dan zou je dit als stappenplan kunnen gebruiken om persoonlijk, maar ook als gezin, het altaar van God in jouw huis te kunnen herstellen. Punt 4. Wanneer Elia de eerste 3 stappen heeft gedaan, bidt hij en komt er vuur uit de hemel. De God van de donder heeft geen donder in zich, maar Yahweh antwoordt met buitengewoon vuur. Het vuur is buitengewoon en meer dan de bliksem, omdat dit vuur niet alleen het altaar volledig consumeert, maar ook de stenen die er omheen gebouwd zijn. Het gebed waarbij de Heere wordt verheerlijkt naar zijn wil, zal vroeg of laat altijd beantwoord worden. Het gebed was niet voor Elia zelf, maar dat God een naam kon maken en zijn volk kon laten zien dat hij de ware God is. Bid u dat nog voor ons land? Bid u dat nog voor uw gezin? Bid u dat voor de gemeente? De Baal stond in dienst van de priesters, maar Elia stond in dienst van God. Maar er is nog iets belangrijkers. En dat is dat de stier en het hout op het altaar een afspiegeling is van de Heer Jezus aan het kruis. Die volledig door het vuur van God uit de hemel verteerd werd. Jezus is als het ware 3 uur lang geëlektriskeerd met de toren van God. Kan je het voorstellen? 3 uur lang de bliksem op jou. Het is God tegen God. Waarbij God zijn toren afwerpt op de mens Jezus Christus. De eeuwige toren komt in de tijdelijke tijd terecht. En wordt op Christus gelegd. En 3 uur lang verdraagt hij de toren van God in zichzelf. Totdat hij uiteindelijk samen met die toren sterft in zijn sterfelijk lichaam. En de toren van God voor eens en voor altijd voor zijn gemeente en zijn bruid en zijn lichaam volledig weg is. Als u werkelijk in Christus gelooft, dan is God nooit meer boos op u. Nooit meer. Nooit meer. De volledige toren is afgewend op Christus Jezus. Zoals het vuur op het altaar van het altaar op het altaar kwam. En de toren afgewend werd van het volk. Zo is de toren van God op Christus gelegd. en afgewend voor jou. Nooit meer boos. Nooit meer boos. Nooit meer boos. Ik hoop dat u dit begrijpt, mijn lieve vriend. Want als u dit gedeelte van het evangelie niet begrijpt, twijfel je altijd of God jou wel heeft gered. Christus is onze bliksemafleider. En vuurgemeente wordt in de Bijbel op één uitzondering na vergeleken met het oordeel of loutering. Zoals de toren van God het altaar en het offer volledig aanvaarde en consumeerde. Zo wil God jou gebruiken om als een Gode welgevallig offer een naam voor zichzelf te maken. Niets voor onszelf. Alles voor Jezus. De toren van God kwam niet op Gods volk terecht door ze om te laten komen van de dorst en de honger, maar werd afgewend op het altaar. Ik kan hier nog heel lang over praten, maar we moeten verder. Ik heb nog een paar minuten. We lezen in hoofdstuk 18 vers 39 dat het volk Yahweh weer begint te aanbidden. Ze vallen allemaal met hun gezicht voorover. God geeft een opwekking aan het volk van Israël. In één dag is het land omgekeerd. En Elia doodt, zoals er geschreven staat in Deuteronomium 13 vers 1 tot 5, alle 450 profeten. Elia stuurt zijn knecht 7 keer naar boven en begint te bidden voor de belofte van God. We zien het ook bij Daniel. Daniel die een belofte kreeg dat na 70 jaar de ballingschap voorbij was. Maar zolang er niet gebeden wordt, komt het besluit van God niet tot stand. Als u geen bidder bent en de beloftes van God niet naspeurt en bidt, zult u weinig echte vrucht hebben in uw leven. Gemeente, er komt niets vruchtbaars tot stand als u niet bidt, omdat God zijn grootheid aan ons wil laten zien door samen te werken in het gebed. Met het gebed trekken we als het ware de beloftes van God naar ons toe en worden ze zichtbaar voor ons. Zodat we God meer zullen aanbidden. En hem voor meer beloftes mogen vertrouwen in gebed. De ene keer wordt de belofte direct verhoord. En de andere keer moet de knecht tot 7 keer gaan kijken. Maar het gebed naar de wil van God wordt altijd verhoord. God is geen mens die liegen kan. En ook al zie je het nog niet in je leven, blijf doorgaan. Een tekst zegt, al ziet u het visioen niet. Het komt zeker. Het komt zeker. Oké, dan gaan we snel naar hoofdstuk 19, waar Elia vanuit een groot hoogtepunt een dieptepunt ervaart. Hij vraagt aan de Heere om te sterven. Angst heeft Elia overvallen. Waar we vooral van kunnen leren is dat Elia ontzettend veel druk op zich legt door te denken dat het allemaal van hem afhangt. We lezen in vers 19 vers 10, vers 19 vers 14 en zelfs in vers 18 vers 22 verschillende keren waar Elia zegt dat hij helemaal alleen over is en alles alleen moet doen. Ken je dat? Ik ben helemaal alleen. Ik moet alles alleen doen. Er is niemand die mij helpt. Hier laat God ons zien dat Elia een mens is zoals ons. Het probleem van Elia is dat zijn emoties gebaseerd zijn op een verkeerde gedachte over God. Wij als mensen kunnen regelmatig verkeerde emoties hebben omdat we een verkeerde kijk op God hebben. Elia werd uitgeput en dacht dat hij de enige over was die moest strijden. Hij legde te veel druk op zichzelf en werd daardoor zowel fysiek als mentaal volledig uitgeput. We zien dat als we onszelf te veel druk opleggen, omdat we denken dat we er helemaal alleen voor staan, dat we vaak meer doen dan dat God van ons vraagt en raken we geestelijk of lichamelijk uitgeput. Het is daarom goed om na de vakantie terug te gaan naar de basis. Wat doe ik nu te veel? En wat moet ik schrappen om het aankomende seizoen in goede balans te blijven? Fysieke rust is een noodzaak om geestelijk in balans te blijven. Maar geestelijke rust is ook een noodzaak om fysiek in balans te blijven. Geestelijke rust begint met een juiste kennis van wie God is. Het gaan bestuderen van Gods eigenschappen. Zijn alomvertegenwoordigheid, zijn liefde, zijn heiligheid, zijn almacht, zijn toren en zijn goedheid. De wetenschap dat God goed is en alles laat gebeuren naar de raad van zijn wil. En dat alle dingen die gebeuren, gebeuren om jou gelijkvormig te maken naar zijn beeld, kan niet alleen met voorspoed. Jezus Christus had niet voorspoed in zijn leven. Er moeten soms tegenslagen komen om ons te vormen. Het is juist de kunst op momenten dat het tegen zit te vertrouwen dat God de situatie toe heeft gelaten om er iets groters uit te halen. En dat is niet voor jou, maar voor hem. Zodat we gevormd worden onder de machtige hand van de Heer. De Bijbel zegt dat we mogen meedelen in zijn lijden. Waardoor we ons kunnen verblijden dat Jezus het meest erge lijden aan het kruis heeft verdragen tot aan de dood. Er is niets ergers dan een totaal onschuldig mens te straffen voor alle schuldige mensen die ooit in Christus gaan geloven. De juiste kijk van Elia was geweest dat God nog 7000 man over had en dat hij niet de enige was geweest, waardoor hij niet zoveel druk hoefde te ervaren. Er is altijd iemand naast u. Sommige mensen, ik heb ze wel eens gehoord, hè? Ja, maar wie moet er gaan? Als ik niet ga, dan is er niemand. God heeft ons niet nodig. God heeft jou niet nodig. Begin vanuit de rust God te dienen. Maar ga niet denken dat je heel veel moet doen voor God. Je kan niks doen voor God. Het is God die jou gebruikt door zijn geest en niet andersom. God heeft je niet nodig. Maar het is een eer om voor God te werken. Als wij zijn wil naspeuren en doen wat hij zegt. Nou, ik ga ophouden. Want Elia was een mens zoals ons met hoogte- en dieptepunten. En ik wil dan tegen je zeggen, waar je ook mee zit, wat je ook hebt gedaan in je leven. God verwijt niet. God verwijt niet. God verwijt jou niet. Dat doet de aanklager. Als je aangeklaagd wordt, zeg dan, ik heb overwonnen door het bloed van het lam en het woord van mijn getuigenis en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood. Er valt nog zoveel te zeggen. Maar ik wil tenslotte bij de roeping van Elisa en de hemelvaart van Elia stilstaan. Elisa wordt door Elisa geroepen. We zien dat ook in de evangelie, wanneer Jezus zijn discipelen roept en zegt dat hij zijn vissen van mensen gaat maken. Er staat dan geschreven dat zij hun netten achter zich lieten en Jezus volgden. Ik wil hierbij benadrukken dat je Jezus niet kan vasthouden als je nog iets in de hand hebt. Je moet alles loslaten om Jezus te bemachtigen. Jezus zegt niet voor niets in Lucas 14 vers 33. En ieder die niet opgeeft al wat hij heeft, kan mijn discipel niet zijn. Het komen tot Christus is geen zondagsgebed, maar een weloverwogen keus dat je Christus volgt en daarmee hem als belangrijkste plaats in je leven beschouwt. Nou, ik sla wat over. En dan tot slot, Elia ten hemel is nog een clash met Baal. De hemelvaart van Elia is een vernedering voor de Baal, die zogenaamd de Heer was van de regen en de wolken. En deze scène laat opnieuw zien dat Yahweh de macht heeft over de dood. En dit is een hele belangrijke passage in het Oude Testament, omdat we daarin zien dat de mensen van het Oude Testament hetzelfde geloven als de mensen van het Nieuwe Testament als het gaat over de dood. De hemelvaart van Elia is een directe afschaduwing van Jezus die ten hemel vaart. En zijn mantel als afschaduwing van de Heilige Geest aan zijn volgelingen, als hij zijn Heilige Geest aan zijn volgelingen schenkt. We zien het in het tweede hoofdstuk van 2 Koningen, waar Elia direct de mantel gebruikt om de Jordaan te slaan en de Jordaan splijt open. Elisa heeft het dubbele deel ontvangen. En zal in zijn bediening ook precies twee keer zoveel wonderen verrichten als Elia.
En zo is ook de belofte van de Heer Jezus Christus. Wij zullen meer doen dan de Heer Jezus Christus heeft gedaan. En dat betekent niet meer wonderen, maar meer dat we als kerk van Christus meer zending zullen bedrijven dan Jezus heeft gedaan in het vlees. De mantel van Elia valt op Elisa en Elisa gaat erop uit. Christus gaat naar de hemel, zendt ons de Heilige Geest. En het doel van de Heilige Geest en van de kerk is dat wij uitgaan om te vertellen van de Heer Jezus Christus. Ik blijf het vragen, hoe was het de afgelopen week? Heeft u iemand over de Heer Jezus Christus verteld? Bid u voor mensen. Bid een maand voor mensen. En ga er dan op uit om ze werkelijk te vertellen over het evangelie. Om ze werkelijk te vertellen dat als ze zo blijven als een raket zijn die op de zon afstreeft. Heeft u over de Heer Jezus Christus verteld? Want dat is het bewijs van de Heilige Geest, lieve mensen. Want de Geest getuigt van Christus door ons heen. De Geest wil meer getuigen van Christus dan onszelf. Nou, het tweede bewijs dat we de Heilige Geest hebben, is dat de Heilige Geest ons kracht geeft om boven de zonde uit te leven. We hoeven niet in de zonde te blijven. En dat betekent niet dat je perfect kan leven. Dat prediken wij hier niet en dat geloven wij hier ook niet. Maar wel dat je uit de macht van de zonde kan blijven. De zwaartekracht kan jou niet steeds vasthouden op de grond. Je hebt de vliedende kracht van de Heilige Geest. Die boven de macht van de zonde uitleeft en aan de wereld kan laten zien dat we werkelijk kinderen van God zijn. Hey, wanneer je dat niet hebt, mijn lieve vrienden, dan wil ik je dringend vragen om de Heer te zoeken. Want dat is wel wat de Heer Jezus Christus belooft aan een ieder die in hem gelooft. Christus is als de zon die schijnt op een brandende huid. Afgelopen week was het heel warm, ik ben verbrand. En dan zie je die schilfers, zie je komen. En als die schilfers op je huid komen, dan laat dat als het ware zien dat God alles van dat oude leven wegbrandt en een nieuwe huid maakt. Zo word jij ook een nieuw mens. En dat verbrandingsproces en dat heiligingsproces, dat zul voorblijven leven totdat je uiteindelijk bij hem bent. Wanneer je lichaam die als een zaad gezaaid is in het gras zich verenigt met de geest die naar God gaat, als Christus terugkomt, dan zal dat lichaam met zijn geest weer verbonden worden en zul je een geheel nieuw mens zijn in een wereld waar geen zonde is, geen boosheid is, geen kwaad is, geen verdriet is. Dat is de boodschap van het evangelie. En de enige manier om daar te komen is om te geloven in Jezus Christus en dat het jou zo adoreert dat je voor de rest van je leven heilig wil leven. Als u dat heeft, oh, dan wil ik u de hand schudden. Maar als je dat niet hebt, dan wil ik vandaag tegen je zeggen, als je overtuigd bent van dit woord, kom dan tot Christus. Want hij is de enige die jou kan redden. Amen.